De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Wat is de naam van de gemeente waarin uw partij of afdeling meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Wat voor partij bent u? Een zelfstandige lokale partij, een afdeling van een landelijke partij, onderdeel van een lijstverbinding of anders? In welk jaar is uw lokale partij of afdeling ongeveer opgericht? Hoe hoog is de begroting van uw lokale partij? Hoe hoog is de financiële steun die u ontvangt van uw moederpartij, mocht die er zijn? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dennis Lamy, welkom in de podcast.
Frederik, dankjewel.
Wat lees ik hier?
Je leest een aantal vragen op uit een vragenlijst, een enquête die wij hebben verstuurd. Remy Koens, datajournalist en ondergetekende, hebben een vragenlijst rondgestuurd naar alle lokale partijen in Nederland. Dat zijn dus de lokale partijen, de onafhankelijke lokale partijen, maar ook de afdelingen, lokale afdelingen van landelijke partijen. En alles wat ertussen zit, regionale samenwerkingsverbanden, lijstverbindingen.
Hoeveel partijen zijn dat?
Dat zijn om en bij de 3000. En we willen graag achterhalen hoe zij aan geld komen. Even plat gezegd en kort door de bocht. Maar daar kunnen we straks nog iets meer over vertellen. Maar, ja.
En zijn jullie zo optimistisch dat jullie denken dat iedereen dit braaf gaat invullen?
Nee. Nee, dat is heel simpel. Het is uiteraard op vrijwillige basis. En wat je hoopt is dat partijen meewerken omdat ze het belangrijk vinden om transparant te zijn. En om in de democratie die wij nog altijd zijn in dit land, hier een beetje bij te dragen door te laten zien wie jouw donateurs zijn, hoe je geld komt en hoe of wat. Of het gaat lukken, we zijn nu onderweg. We hebben het onlangs weggestuurd.
Hoeveel tijd hebben ze gekregen van jullie?
Een week of 2,5, kleine 3 weken. Ja.
En 3000 partijen, dat is behoorlijk, hè?
Ja. Nou ja, inclusief dus lokale afdelingen van landelijke partijen.
Nou ja, oké. Okay.
Maar dat is nog steeds veel, dat klopt.
In 400, zeker. Hoeveel gemeenten hebben we ook
300
weer?
En een beetje.
Oh, 300 ja. En een beetje. Ja. Kon je van alle partijen mailadressen vinden of andersoortige adressen?
Nou, van de grote partijen wel. Dat heeft Remy gedaan. Die heeft dat zogenaamd gescraped, zoals het dan zo mooi heet. Dat is een van de techniek waar ik ook niet heel veel verstand van heb. Waarbij je dus websites, de naam zegt het al, scraped.
Schraapt, hè?
Schraapt, inderdaad. Op zoek naar e-mailadressen die daaraan gelieerd zijn. En nou ja, zoiets, zo ongeveer moet ik het uitleggen, geloof ik. En als het goed is, krijg je dan een heleboel lokale mailadressen van afdelingen die daarmee samenhangen. In andere geval heb je dus gewoon los op zelfstaande websites van lokale partijen. Die ik het dus op mij heb genomen om die te gaan verzamelen. Dat was iets meer werk. Dat was eigenlijk gewoon handwerk. Dat was gewoon copy-paste eigenlijk. En dat was wel even een klusje. Ja, laat ik het dan maar zo zeggen.
Het is wel grappig dat je dit zegt. Ik heb er niet zoveel verstand van. Want dit gebeurt tegenwoordig steeds vaker, hè, bij Follow the Money. Dat de redacteuren samenwerken met de datajournalisten. Dat zijn er inmiddels ook meerdere bij Follow the Money.
Het helpt enorm.
Maar dat betekent volgens mij ook vaker, maar misschien vergis ik me, dat je van tevoren aan iets begint en dat je nog helemaal niet weet of daar een verhaal uitkomt.
Ja, je hebt altijd wel een verhaal. Kijk, in dit geval, het is zo simpel, als niemand meewerkt, heb je eigenlijk ook een verhaal.
Want ja, maar niemand
is heel slecht gesteld met de transparantie van politieke partijen in Nederland. Maar goed, dat is misschien een beetje flauw, maar zou ik wel een verhaal vinden, maar oké. Daar gaan we niet vanuit volgens nog.
Maar goed, stel nou dat de helft antwoordt.
Ja, nou ja, dan heb je in ieder geval toch 1500 mensen.
Dan krijg je inzicht.
Van wat hebben.
Ja. Ja, maar nu, ik bedoel eigenlijk meer, nu weet jij nog niet wat. Je hebt niet bijvoorbeeld een tip gekregen van Dennis, moet je nou eens horen. Lokale partijen die zijn enorm schimmig en die willen niks. Dat weet je allemaal nog niet.
Nee, dat klopt.
Is dat voor jou een nieuwe manier van werken? Of?
Nou ja, ik weet niet of er heel veel verschil in zit eigenlijk met wat je anders doet. Normaal gesproken, stel je hebt niet over data, maar je hebt het over mensen die met wie je contact hebt om ergens achter te komen. Of documenten die je door gaat spitten. Ja, je weet nooit van tevoren natuurlijk helemaal waar je uitkomt. Je hebt vaak wel een idee, maar of dat ook echt klopt, dat moet je echt toetsen aan wat je vervolgens tegen gaat komen. Dus ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel verschilt met de methodiek van toetsen of het wel of niet klopt en of je bevindingen wel enige realiteitszin betreffen. Dus nee, ik geloof niet dat het nou echt elkaar bijt of dat het echt heel grote verschillen zijn.
Oké. Jij doet dit onderzoek in het kader van jouw dossier financiering van politieke partijen. Dat loopt al een aantal jaar.
Ja.
En een van de dingen die me wel opvalt is dat mensen reageren. Als jij dan, hup, daar is eindelijk je stuk waar je week aan gewerkt hebt, soms maanden. En dan bijvoorbeeld op Twitter zeggen mensen, ja, nou, vind jij dit nou opzienbarend? En dan denk ik, ach, arme Dennis, mensen zien helemaal niet wat hij aan het doen is.
Ja, maar dit is eigenlijk een voorbeeld van waar je het net ook over had. Nou, je weet namelijk niet van tevoren waar je uitkomt. Bijvoorbeeld onlangs hadden we een stuk over Volt. En nou ja, dan begin je aan met de vraag, hoe is die partijfinanciering van Volt geregeld? Daar duik je dan in en dan blijkt gaandeweg dat, nou ja, dat het hele, dat een club mensen is, jonge mensen die echt van nu, Erasmus generatie hebben ze ook wel eens bijnaam, dus zijn op uitwisseling vaak geweest tijdens hun studies. Ze weten heel goed wat het te koop is in de wereld. Digitaal heel erg vaardig, weten weg te vinden, internationaal. Kennen eigenlijk geen grenzen, ook letterlijk en figuurlijk niet, misschien wel in die zin. Weten dan ook heel snel manieren te vinden om de juiste mensen aan zich te binden. Goede netwerkers. Nou ja, daar kom je dan op uit. Dat wist ik niet van tevoren. Ik had een idee, maar dat wist ik niet van tevoren dat het zo zou gaan. Of dat het zo zou zijn.
En dat is hiermee eigenlijk aangetoond?
Nou ja, precies. En dat was misschien hier en daar al wel een beetje duidelijk geworden uit voorbeelden. Maar ik denk niet zo, hoe zal ik het zeggen, in een stuk zoveel bij elkaar geraapt dat het, dat het eigenlijk wel zonneklaar is. Dat het echt best wel een club is die goed geworteld is in de elite.
Maar is dit dan, dat komt bijna in de richting eerder van wetenschap dan journalistiek? Of zeg ik nou wat geks?
Ja, wat is het verschil dan?
Nou, het verschil is dat ik denk bij zulke opmerkingen van mensen dat wij misschien wel meer en meer verwachten dat journalisten zaken onthullen.
Nou, dat is waar. Dat is misschien ook wel een beetje dan de tand des, of de teken destijds van veel media natuurlijk tegenwoordig leven daarvan ophef. Relletjes.
Er moeten schokkende zaken naar boven komen.
Ja, exact.
Anders zijn mensen helemaal niet meer onder de indruk.
Exact. En dat is denk ik wat er voor de money, of laat ik voor mezelf spreken, mijn dossier niet altijd het geval is. Nee, soms zijn het misschien zelfs wel, om mijn eigen stukken saai te noemen, is misschien gaat dat ver.
Dat gaat
maar
vrij ver.
Ik denk wel dat het niet alle stukken inderdaad even schokkend zijn. Of dat het, nee, dat is waar. We hadden ook een stuk over, even kijken, D66. Die al niet een businessclub hadden, waar eigenlijk helemaal geen geld in omgaat. Wat wel gek is. Er zat wel een heel netwerkfunctie achter en heel veel mensen met heel veel invloedrijke posities. Daar kun je ook iets van zeggen. Dat heb ik ook wel benoemd in het stuk. Maar ja, dat betekent klopt niet dat heel veel geld daar vandaan komt. Nou goed, dat meld je dan. En dan krijg je er inderdaad allerlei kritiek op van mensen die het gek vinden dat je D66 weg laat komen met. En nou ja, goed, allerlei. Maar ja, ik heb inmiddels wel geleerd dat als je in Nederland, laat ik het even bij Nederland houden, als je een stuk schrijft over rechts, dan krijg je vanuit die hoek kritiek van waar haal je het lef vandaan om zo. En als je dat over links doet, dan krijg je het van links. Ja, dat is helaas kennelijk nu op dit moment, of misschien is het altijd wel zo geweest, hoe het gaat. Tja.
Even voordat mensen denken, oh, dat dossier hoef ik dus nooit te gaan lezen, want hij vindt het zelf al saai.
Nee, iets, tegendeel. Nee, soms zit er een stuk bij, ook minder schokkend.
Nou, noem even wat voorbeelden. Ik herinner me nu
wel schokkende dingen noemen namelijk, als je dat wilt.
De suikeroom van Geert Wilders.
Bijvoorbeeld, ja.
Uit Amerika.
Ja. Die kwam gisteren nog langs in het debat.
Oh ja?
Zeker.
Want er was een debat en dan moeten we even zeggen op welke datum dat was.
Ja, dat is waar, want als ik zeg gisteren, bedoel ik eigenlijk niet gisteren. Dan bedoel ik eigenlijk, want dit is natuurlijk eerder opgenomen. 15 februari was er een debat in de Tweede Kamer over partijfinanciering. Eigenlijk ging het specifiek over de aanbevelingen die 4 jaar geleden alweer gedaan zijn in het rapport van commissie Veling, onder leiding van Kars Veling, oud-ChristenUnie politicus. Die had de wet financiering politieke partijen uit 2013 had die onderzocht samen met een aantal experts, onder andere Gert Voerman en Saar de Lange. En die gaf daar een aantal aanbevelingen en die werden besproken.
Dit is gewoon een hele normale evaluatie?
Eigenlijk wel, maar ja, ik zei het al, 2018, uit 2018 stamt het rapport. We zitten inmiddels in 2022, dus het geeft al aan hoe weinig urgentie er wordt gegeven aan dit onderwerp. En dat is natuurlijk wel eigenlijk het meest zorgelijke van dit hele verhaal.
Nou, is dat de conclusie? Of moeten we dan zeggen, ja, maar corona?
Nou nee, je kan er gewoon praten over. Is gewoon doorgaan met debatteren toch? Over alles en nog wat. Dus waarom zou je niet over dit onderwerp kunnen praten? Nee, ik denk sterker nog. Ik denk dat 4 jaar geleden had Veling dit rapport. En nou goed, sommige experts van Greco, maar ook een André Krauwel, politicoloog, die zeggen wel van, nou, dat kan eigenlijk nog wel iets verder.
Ja, heel even, want Greco is een Europese organisatie die landen scherp in de gaten houdt. En die al jaren zegt, dat Nederland, wat zeggen ze ook alweer?
Ja, het is een soort Europese waakhond tegen corruptie. En die doen zoveel jaarlijkse evaluaties. Ze doen dat om de 4-5 jaar. En doen daarin ook al aanbevelingen, eigenlijk net zoals de commissie Veling. En eigenlijk is het zo dat vanaf het moment dat zij dat gaan doen, ja, heel langzaam daar verbeteringen uit voortkomen in Nederland. Nederland is wat dat betreft eigenlijk echt een beetje een wilde westen.
Wilde westen?
Van, absoluut. Op het gebied van partijfinanciering, er kan hier bijna alles, zou je kunnen zeggen.
Serieus? Hoezo alles?
Nou ja, als je kijkt naar Duitsland, heb je maximum aan donaties. Dat is gisteren, of dat is 15 februari ook besproken in het debat. Maar of dat er gaat komen, dat moet nog gestemd gaan worden. En tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, zal die stemming bekend zijn. Maar die weet ik op dit moment nog niet. Maar dat zal lastig worden. Dat moeten we gaan bezien. Maar,
want ik nu kan je bijvoorbeeld 1 miljoen geven.
Dat kan.
Aan
zeker.
Een partij. Ja. Als je het maar wel openbaar maakt. Hè?
Zeker, dat is waar.
Tenminste, de partij moet dat melden.
Ja, absoluut.
En in Duitsland kan dat helemaal niet.
Nee, daar heb je een maximum wat dat betreft. Een goed voorbeeld was een donatie uit Nederland van 150.000 euro. Van twee broers, Berkhout heette ze, uit de buurt van Den Haag. Die hadden 150.000 euro overgemaakt naar de AfD, Alternatief voor Duitsland. En
die kregen dat terug.
Ja, precies. Ik denk dat zij niet op de hoogte waren van de wetgeving daar. Want die kwam inderdaad, die gift kwam terug, want dat mocht niet. Dat mag gewoon niet.
Wat is daar het maximum?
Weet ik niet in mijn hoofd. Ik geloof 100.000. Maar dat wil ik even vanaf zijn.
Oké. Want hier is het maximum.
Hier is geen maximum in Nederland.
Geen maximum, maar ik doel eigenlijk op het maximum vanaf wanneer je het moet gaan melden is 4500.
Dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Ja.
Maar het is hier het Wilde Westen, zegt Greco.
Ja. Nou ja, kijk, wat ik. Als je bijvoorbeeld. Nu komen we bij wat meer schokkende stukken die we geschreven hebben, denk ik. Geert Wilders bijvoorbeeld, die kreeg geld vanuit Amerika. Dat ging via een stichting. Dat kan dan ook op een stichting van Geert Wilders terecht. En een stichting hoeft in Nederland niet te openbaren, hoeft zijn financiën niet te openbaren. Nou ja, dat ging om een bedrag van $213.000. Ruim $213.000. En daar kwamen we achter niet omdat wij iets zagen aan de kant van Wilders. Want het ging om een stichting waar het geld op gestort werd vanuit Amerika. Maar daar kwamen we achter omdat aan de andere kant, bij de gever dus, bij Robert Shillman in Amerika, dat was de donateur, vonden wij in een zogenaamd 990 document van de Amerikaanse Belastingdienst, zagen we een bedrag op, die $213.000. Die werd overgemaakt naar de naam van de stichting die Wilders had opgegeven. En zo kom je daarachter. Maar dat is natuurlijk een enorme indirecte, gekke manier om erachter te komen. En dan zie je tijdens het debat Martin Bosma enorm tekeer gaan tegen eigenlijk alle partijen. En het deugt allemaal niks van. Maar ja, toen partijen hem vroegen naar deze donatie. Want er kwam nogal eens wat voorbij van Volde Money tijdens dat debat. Dan geeft hij weer niet thuis en dan maakt hij hem een grapje vanaf.
Hier werd ook een vraag over gesteld.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar ja, het flauwe is dat er dan toch niet over gesproken wordt. Of daar gaan ze er toch niet op in. Je weet hoe het gaat.
Omdat andere partijen ook dat via stichtingen doen soms.
Niet allemaal, maar je ziet het vooral bij de PVV. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Tot nu toe heb ik het gezien bij de PVV, bij de VVD, CDA, D66, SGP, Forum. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Is dat toeval dat het allemaal aan de rechterkant zit? Zou ik niet durven zeggen. Ik heb wel daar met experts over gesproken. En een politicoloog zei wel tegen me, ja, het is niet zo heel gek dat dat dit soort dingen gebeuren bij in ieder geval op zijn minst, los van een politieke kleur, machtspartijen, bestuurderspartijen. Om de simpele reden dat daar wat te halen valt. Als jij invloed wilt en iets gedaan wilt krijgen, ja, dan ga je daar naartoe. Dus ga je naar de VVD. Want ja, die regeert al 10 jaar. Of 12 jaar inmiddels. Dan ga je naar het CDA. Die al sinds 28.000 jaar in het parlement zit. En heel veel invloed heeft op D66. En dat zie je wel gebeuren, ja. Ja, Bosma had trouwens nog wel een goed punt. Weliswaar met enig boter op zijn hoofd. Omdat hij natuurlijk ook wel iets uit te leggen had. Eigenlijk over die donatie vanuit Amerika. Maar goed, dat even terzijde. Hij suggereerde eigenlijk dat bij de invoering van partijen, dat daarmee de problemen begonnen zijn. Hij zei, vroeger had je afgevaardigden van districten.
Heel lang geleden bedoelde hij.
Heel lang geleden inderdaad. Toen had je dus nog niet, laten we zeggen, de concentratie van macht en invloed die je tegenwoordig wel in partijen ziet. Men was toen nog op persoonlijke titels, zat men daar. kunt ik ook van alles van zeggen. Misschien was je toen wel net zo. Stond je net zo over voor corruptie. Maar goed, dit terzijde. Maar in ieder geval met die partij is natuurlijk een heel groot apparaat op gang gekomen. Dat zijn enorme molochen. Maar ook vooral machtsblokken, concentraties van invloed. Waar je wilt zijn als je iets wilt. Als je een ondernemer bent en je wilt invloed hebben of kopen. Nou ja, dan ga je naar dat soort clubs toe. Dus daar had hij wel een punt, vond ik.
Ja, maar dan moet ik wel meteen denken aan het feit... ja, de PVV heeft geen leden. Dan kan je lekker makkelijk zeggen... ja, het zit dus bij de partijen met al die leden.
En dat is ook het hele punt. Kijk, ik denk dat er eigenlijk geen manier te bedenken valt... Of je nou een partij opricht of dat je daar in je eentje zit. Of dat je het... Het gaat er eigenlijk om of je met wat voor intentie daar zit. Ik bedoel, ja, ben je integer, ben je transparant? Wil jij dat jouw kiezers of überhaupt iedereen... weet wie de belanghebbenden zijn binnen jouw clubje. Ja, ik bedoel, dat is eigenlijk... En hoe je het organiseert. Ja, goed, een keer over twisten, maar daar begint het mee volgens mij.
Als het dan volgens sommigen vooral gaat om de machtspartijen... hoe zit dat dan bij de VVD?
Nou ja, bij de VVD, die is nu... Rutte kwam in 2010 voor het eerst werd die premier. En wat wij gezien hebben is dat een paar jaar daarvoor... de VVD-fondsenwerving een beetje op schat lag... Althans, misschien was het ook nooit zoveel als het geweest. We hebben eerder al gehoord dat Wiegel al wel mee bezig was. Maar de VVD was er niet zo tevreden over hoe het allemaal ging. En de VVD is ook niet een partij met een groot apparaat. Dat vinden ze natuurlijk maar... dat is meer voor de linkse partijen. Ze zijn natuurlijk meer zijn liberalen, dus die willen niet veel overheid. Maar ze hadden wel geld nodig. En dat op een gegeven moment is er in 2006, zeg ik even in mijn hoofd... is Frank de Grave, die je nog kende uit in de vorige leven... als minister voor de VVD en inmiddels lid Raad van State. Die is samen met Cor van Zadelhoff, de vastgoedmagnaat... commercieel vastgoed, is die een stichting begonnen. De SOVVV, dus de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen, voluit. En die stichting doet eigenlijk niets anders dan geld... dat ingezameld wordt op het landgoed van Zadelhoff... wat hij daar inzamelt tijdens een jaarlijks diner... in zijn koetshuis wat hij op het landgoed heeft. Dus een fraai landgoed midden in het Groene Hart.
Ben je wel eens door de heg gaan gluren of zo?
Ik ben er wel eens langs gereden, laat ik het zo zeggen.
En met een drone ben je toen gaan kijken?
Nee joh, hou op zeg. Het zou leuk zo zijn, hè, maar nee. Nee, maar ik heb hem wel opgezocht in zijn
je bent gewoon langs geweest.
Bij zijn kantoor in Amsterdam. Hij zit in Amsterdam.
Oké. Niet op dat landgoed.
Nee, daar niet. Nee. Want daar was ik niet welkom. Ik vroeg naam, als u dan. Want ja, we hadden het over het feit dat, dat het misschien toch een beetje schimmig was. Of niet zo duidelijk wat daar nou precies gebeurt. En wie dat geld dan aanbrengt.
En dat dus ontkende hij.
Ontkende eigenlijk helemaal niks. Hij zei: nee, inderdaad, wij zijn gewoon een paar vrienden, clubvrienden. En we zijn allemaal het liberaal erfgoed toegedaan. Dus ik organiseer dat. Ik stel daar mijn landgoed voor open. En ik nodig mensen uit. En we verzamelen geld in. En dat geld dan gaat dan vervolgens naar de campagnekas van de VVD. En je ziet ook in de afgelopen 10, 12 jaar dat geregeld terugkomt. En dat het dus om flinke bedragen gaat. En ja.
Dat zei hij of dat zeg jij nu?
Nou, dat zegt hij en dat zeg ik. Maar dat staat ook gewoon in de boeken. Dat is allemaal openbare informatie. Maar je ziet gewoon dat dat invloed heeft. Want namelijk het VVD kan daar dan veel meer campagne voeren. Helemaal bewijzen kun je denk ik helemaal nooit. Maar ja...
Wat kan je nooit helemaal bewijzen?
Dat er een directe verband is tussen meer geld en verkozen worden. Maar het is een feit dat Rutte al sinds dat... deze stichting zo lekker bezig is voor de VVD... als een tiel hier draait... En enorm veel advertenties kan kopen en publicitaire slagkracht heeft. Nou, dat koop je. En dat koop je onder andere met dit geld. En een aantal mensen hebben we kunnen achterhalen. En Zadelhoff is dan misschien een beetje het boekbeeld van die club. Maar ja, geen flauw idee wie er allemaal bij die club zit.
En dat wilde jij graag...
Misschien komt er wel een veroordeelde moordenaar bij die club en geeft die geld aan de VVD. We weten het niet. Misschien zijn het allemaal heel brave mensen. Maar we weten het niet. En daar gaat het om. Je weet niet wie er allemaal
en daarom
geld is.
Zei jij, vindt u het goed als ik ook kom?
Exact. Maar dat vond ik niet zo'n goed idee. Nee, dat
waarom
was
niet?
Een foute club. Het is al een vriendenclub. En dat, nou goed, het werd een beetje gedaan alsof dat het gewoon allemaal niet schokkend is. En ja, het is allemaal privé. En gaan we rustig slapen. En dat is allemaal niet zo'n probleem. Wij zorgen wel dat het goed komt allemaal. Maar ja, ondertussen weet je gewoon niet eigenlijk wie er... dat geld allemaal in die stichting stopt. om dat uiteindelijk over te maken naar de VVD.
Ja, want dat is natuurlijk stap 2. Stap 1 is het geld overmaken. En stap 2 is dat jij wil onderzoeken of er dan ook daadwerkelijk invloed bij komt kijken. Ja. En dat was onder andere het geval bij het CDA.
Dat klopt. Wij vonden daar een passage in het verkiezingsprogramma. En dat overlapte eigenlijk één op één met de belangen van niet alleen van een donateur, de grootste donateur, Hans van der Wind. Maar het overlapte zelfs zo erg dat er gewoon een soortzelfde alinea stond op de bedrijfspagina van de Wind. Van het bedrijf The Learning Network. Het vroegere van Dijk Schoolhuis, dat kennen meer mensen misschien.
Ja.
En ja, goed, dat was zo één op één.
En wat wilde hij graag dat het CDA zou doen?
Meer budget voor bijscholing, scholing van schoolleiding, digitale cursussen, noem maar op. En dat is nou net hetgene waar het vroegere van Dijk, tegenwoordig dus de Learning Network, een beetje op achterloopt, het moeilijk in heeft. En ja, nou ja, dat is natuurlijk wel toeval. Maar als je dat dan optelt bij het feit dat Van de Wind geen donaties gaf toen de jongen nog leider zou worden, of was.
Hugo de Jonge.
Want Hugo de Jonge was in eerste instantie gekozen tot de lijsttrekker voor de verkiezingen. En die is op een gegeven moment aan de kant geschoven. Eigenlijk onder druk, weten we van Pieter Omtzigt en zijn memo die hij toen uitlekte. Onder druk van de grote sponsoren onder leiding van de Wind. En toen, die wilde ook geen geld geven. Dat weten we ook uit die memo van
Dat klinkt bijna als chantage. Van als jullie doorgaan met de jongen, dan kom ik ook niet door met mijn geld.
Ik hoor het u zeggen, ja. Ja. Want daarna kon er opeens heel veel. En werd er opeens uiteindelijk zelfs iets van een miljoen gegeven. Iets meer, zelfs 1,2 miljoen. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele gekke dingen eigenlijk. Als je daar naar kijkt en dan weet je gewoon, dit klopt niet. En daar kunnen we heel naïef over zijn en zeggen, ja, maar we hebben er niet bij gezeten. Maar als je dat zo één op één ziet, dus de belangen van iemand, Hans van der Wind, die ook nog eens een keer in het campagneteam van Hoekstra ging zitten en hoofd is van het fondswervingteam van CDA. Ja, dat leidt ongezonde situaties. En dat zijn niet eens mijn woorden. Dat heb ik uiteraard aan experts voorgelegd die dat zeiden. Maar ja.
Is daar nou enige ophef over ontstaan?
Nou ja, toen wel. Het is wel heel veel in de pers geweest, zeker.
Maar vinden maar bijvoorbeeld nu, andere partijen dat schokkend genoeg om te zeggen, dit kan zo niet?
Af en toe dan zie je wel eens, er worden wel eens kamervragen gesteld. En ook Ollon Onken heeft wel opheldering gevraagd toen wij een stuk publiceerden over de VVD.
Toen zij nog minister van Binnenlandse Zaken
exact.
Was.
En inderdaad, was haar portefeuille. Maar goed, ja, vervolgens hebben we daar natuurlijk nooit meer iets van gehoord. En dat is natuurlijk ook een beetje de clue van het hele dossier. Het jammerlijke eigenlijk, zou ik willen zeggen. Partijfinanciering gaat eigenlijk over, volgens mij, over gezonde democratie en een gelijk speelveld. En dat gelijke speelveld, dat zie je de laatste jaren eigenlijk enorm schuiven. Want als jij een miljoen krijgt voor je verkiezingscampagne,
dan kan je gewoon meer reclame maken. Dat
maakt veel verschil in Nederland. Ja. Precies. Kijk, in Amerika gaat het om honderden miljoenen. Daar hebben we het niet over. Maar in Nederland is een miljoen euro nog steeds ontzettend veel geld in campagnetijd. Daar koop je al bijna verkiezingen mee. Toen D66 van tech-miljardair Steven Schuurman een miljoen kreeg. Nou, ik weet niet of je nog kan herinneren, maar het was kaag voor, kaag na. Overal waar je liep, op straat, op internet, je kon je telefoon niet openen, je laptop of wat. En overal zag je advertenties en jingles en weet ik wat allemaal van Kaag en D66. Nou ja, dat is het verschil wat het maakt. Je kunt zoveel meer media aanwezigheid kopen. Dat maakt toch verschil. Dat weten we uit de reclame. Zo simpel is het.
Maar even in het algemeen, hoe denkt men daar nu dan over?
Moeten
wij? Nee. Ja. Net vroeg ik naar de andere partijen, maar ook ik ga nu even die vraag stellen: moeten wij dit met z'n allen willen?
Nou ja, als je mij vraagt, zou ik zeggen: nee, niet, zeker niet. Ik denk dat geld niet een doorslaggevend middel moet zijn bij verkiezingen.
Ja,
dat zou nog om denkbeelden moeten gaan. En om een visie.
Ja?
En waar wil je naartoe met het land? En dat soort.
Is dat ook alweer een visie? Ja, nee, ja, grapje. Ja. Maar ooit wilden we dit niet. Of gebeurde dit niet. En het gebeurt dus kennelijk steeds vaker. En dan wordt er over gedebatteerd. En jij vertelde net, maar je hebt nog niet alles verteld. Dat er dan komen die zaken wel voorbij. Maar dan
nou ja,
dan
het is ooit begonnen. Misschien is het goed om dan een beetje, klein beetje uit te leggen hoe het ooit begonnen is. In 1972 is het ingevoerd dat partijen subsidie kregen. Het was in eerste instantie bedoeld om de wetenschappelijk bureaus van de toen de grote partijen, om die wat financiële aanslag te geven. Dat kwam mede omdat ook toen al ledenaantallen terugliepen. Nu is het helemaal dramatisch, maar dat was toen ook al aan een... was redelijk aan het dalen. De partijen zagen toen al in van ja, voor mij gaan wij geld verliezen in de toekomst. Dus misschien is het goed om daar in ieder geval wat voor te bedenken.
En iedereen kreeg evenveel.
Ja, en dat is, later is dat eigenlijk... het was wel naar ratio. En toen is op een gegeven moment is dat door de jaren heen uitgebreid ook naar subsidie voor jongerenclubs, scholingsactiviteiten, noem het allemaal op. Eigenlijk alles wat een politieke partij maakt.
Dus oftewel, vond toen ook al, partijen hebben wel wat geld nodig.
Ja, inderdaad. En uiteindelijk in 1999 is het zo geweest dat partijen zelf ook rechtstreeks voor het eerst subsidie kregen. Nou, dat was in eerste instantie nog een bescheiden bedrag. En dat is op een gegeven moment doorgegroeid. Tot in 2019 een motie van D66, toen nog politicus, Tweede Kamerlid Rob Jetten. Inmiddels natuurlijk bewindsman. Die pleitte voor nog meer geld, want die vond het eigenlijk maar te weinig. En daarom is het zo dat tot 2024, zeg ik aan mijn hoofd, zo'n 60 miljoen te verdelen is onder de partijen. Dus je moet het zien als een taart. En naar ratio van de grootte krijg je een punt van die taart. Dus dat is een behoorlijk bedrag. En dat is op dit moment de stand van zaken binnen subsidieland voor politieke partijen in Nederland.
En al die tijd was er ook al sprake van giften?
Ja.
Ook zeker. Sinds de jaren 70?
Dat is altijd al geweest. Ik sprak Hans Wiegel op een gegeven moment. Die vertelde, ja, ach, dat hadden we vroeger ook. En dan zaten we in een grote club hier op de Dam, weet je, een grote industriële club. En dan kwam Alfred Heineken kwam voorbij. En die. En dan werd er gevraagd van, wat doen we dit jaar met de campagne? En moet er nog iets betaald worden? Dus dat is kennelijk iets wat ook toen al speelde. Alleen kun je wel, dat zie je wel, door de jaren heen zijn de campagnes wel professioneler geworden. Er worden nu communicatiebureaus ingehuurd. Er worden enorm veel spotjes gemaakt. Veel meer dan vroeger natuurlijk. Ja, vroeger natuurlijk ook maar. Of veel minder media. Je had maar 1 of 2 televisiezenders, laten we wel wezen. Dus en ja, meer media betekent meer advertenties. Meer betekent ook meer geld wat nodig is. Dus het is wel een soort wedloop geworden, zou je kunnen zeggen. En nou ja, goed, we hebben nu bij de laatste verkiezingen de miljoen geslecht. Dat was niet eerder gebeurd. Dat de partij 1 miljoen euro kreeg tijdens een campagne in 1 keer ook. Dus de vraag is even waar het naartoe gaat. En wat je dus ziet bij het debat waar we het net over hadden, dat eigenlijk de regeringspartijen, de grote partijen, hier eigenlijk helemaal niet over willen praten. De voorstellen die ze doen en de schijnbewegingen die ze maken, die wijzen er eigenlijk een beetje op dat ze eigenlijk alles gewoon willen houden zoals het nu is. En logisch ook, want ja
ze hebben hier het meest
baat bij. Dus waarom zou je dat aanpassen? Hè?
Maar hoe reageerden de wat kleinere partijen daar dan op?
Ja, die zijn natuurlijk niet over te spreken. En die wilden meer transparantie. Die wilden een maximum aan de donaties. Dan zei de VVD wel toe dat ze dat ook wel zouden willen. Dus goed. Dat
en
is,
welk bedrag werd dan genoemd als maximum?
100.000 euro. 100.000. Maar andere partijen noemden 50, weer anders 25. Het was kamerbreed, was er wel consensus dat er een soort maximalisering zou moeten komen. Maar ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja, maar ja, als je 100.000 euro opknipt. En,
ja, ik wou net zeggen, want je kan dan, als je net een ton wil gaan schenken, dan kan je even een vriendje vragen of hij of zij de andere helft wil overmaken.
Exact, en dit is precies wat er gebeurt bij CDA. Hans van de Wind, ik noemde hem net al, die zelf ook geld gaf, heeft ook ooit een stichting opgericht. Die had toen een ander doel. Die heeft op een gegeven moment is die stichting veranderd. Is een ander bestuur gekomen. Dat bestuurslid heeft toen op een gegeven moment geld overgemaakt naar CDA. Tijdens de laatste campagne. Ja, dat is natuurlijk hoogst opmerkelijk. Dat je op die manier... want dat zit allemaal dezelfde, dat zijn dezelfde vrienden. Die stichting waar ik het over heb zit op hetzelfde adres gevestigd als het zakelijke adres van meneer Van de Wind. Ja, dan weet je gewoon dit.
Het is in ieder geval een soort van transparant.
Als je het zo wil noemen, dan mag dat, maar dat is dan voor jouw rekening.
Nee.
ja,
dus wat werd er nog meer in dat debat? Jij stelde de vraag net al, waar gaat dit naartoe? Hoe is het debat geëindigd?
Nou, de stemmingen moeten nog komen. Dus de partijen gaan zich beraden, zoals het dan zo mooi heet. Dus dat moeten we nog zien. En, vooral D66 hield een flinke slag om de arm. Over welke kant het op zou moeten en wat zij wenselijk vinden. Ja, er kwamen een aantal dingen aan bod. Omtzigt, die zei bijvoorbeeld van dat het optellen van giften zodat de 500 euro ontdoken kan worden. Dat zou vermeden moeten worden. Dus dat zou in de wet verankerd moeten worden. Dus inderdaad dat je niet drie keer 43 of 4400 euro gaat geven. En dat je het dan niet hoeft te melden omdat het onder dat wettelijke openbaringsmaximum blijft. Nou, dat lijkt me een hele goede zaak inderdaad. Voor mij doe het vanaf 0 euro. Maar goed, dat, of dat haalbaar is, dat weet ik niet. Het wordt eigenlijk altijd weer een compromis.
En dat schenken via een stichting, is dat ook aangekaart?
Dat is zeker aangekaart. Alleen dat, nou ja, de VVD wil niet. D66 was er wat onduidelijk over. Of het er doorheen komt, ik vraag hem af. Het hangt een beetje af van of de regeringspartijen allemaal, of ChristenUnie er ook in meegaat. Maar
zou dat de transparantie behoorlijk vergroten? Als die stichtingen niet meer mogen
absoluut
geld mogen overmaken?
Ja, tuurlijk. Kijk, stichtingen zijn uiteindelijk een soort zwarte gaten waar geld uit voort, waar je geld instopt en waar je geld uitkomt, waarvan niemand weet wie het erin gestopt heeft en wat ermee gebeurd is in die stichting. En nou ja, goed, dat lijkt me zeker een goeie.
En dan nu de lokale verkiezingen die eraan komen. Hoe zit dat eigenlijk bij de lokale partijen? Krijgen zij ook subsidie?
Nee, althans, ze krijgen wel een soort, hoe zou je dat zeggen, een soort bijdrage van de gemeente. Althans, niet overal, maar sommige gemeenten doen dat. Dat is om vooral bedoeld ter ondersteuning van de lokale fractie.
Maar dat noemen we toch subsidie?
Dat is subsidie, zeker. Maar dat is dan, het is geen geoormeerd geld. Het is daar
je mag ermee doen wat je wil.
Precies. Maar uit de vragenlijst die wij, waar we het net over hadden, die wij uitgestuurd hebben, is al wel duidelijk geworden dat er ook genoeg partijen zijn die het gebruiken voor campagnes. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. En het laatste graden rond het is, dat is omdat zij eigenlijk verder geen subsidie krijgen. Dus eigenlijk, je zou een discussie kunnen voeren over de vraag of lokale partijen niet ook gewoon subsidie moeten krijgen om bijvoorbeeld op een beetje gezonde manier campagne te kunnen voeren. Of hun boodschap in ieder geval erbij te kunnen brengen, zodat kiezers daar weet van hebben.
En kwam dat ook voorbij in dat debat?
Dat kwam zeker voorbij. En het was een beetje de vraag. De discussie die een paar keer terugkwam was, maar moeten we dat nou wel doen? Want de verwevenheid tussen een lokale donateur en een lokale partij is natuurlijk nog veel, zit nog veel dichter op elkaar dan in Den Haag. Ik weet niet of dat nou per se een argument moet zijn. Want ik noemde net alweer even voor de zoveelste keer Van de Wind bij het CDA zit bijzonder dicht op het vuur. Dus ja, of dat nou een overweging moet zijn, ik denk het niet. Maar het is natuurlijk ook sowieso een beetje flauw van de landelijke partijen om lokale partijen subsidie te ontzeggen. Omdat, om de simpele reden, dat zij hun lokale afdeling natuurlijk wel kunnen steunen. En dat zien we ook terug in de antwoorden van de vragenlijst. Dat partijen vrijwilligers leveren of publiciteitsmateriaal, flyers, noem maar op. Of jassen, paraplu's, je kent het allemaal wel. Ja, dan helpt het wel als je een landelijke partij achter je hebt die dat naar jou toe kan sturen. Als jij in de Achterhoek zit of in Groningen of weet ik van waar. Kost geld, zo simpel is het. En wat je nu vaak ziet is dat lokale partijen dan bijvoorbeeld 4 jaar lang hun raadsvergoeding, die al niet veel is, een beetje oppotten of een deel daarvan. En dan na 4 jaar zeggen ze, hoeveel geld hebben we, een paar duizend euro. Nou, laten we daar eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Ik zou ook niet dat je heel veel geld, dat je enorme campagnes lokaal op zou moeten tuigen. Maar laat ik het zo zeggen, het speelveld is dit moment niet heel gelijk.
Ik dacht eigenlijk, omdat je die lijst nog maar net hebt uitgestuurd, dat er nog helemaal geen antwoorden waren binnengekomen. Hoeveel partijen hebben al gereageerd?
Toen ik vanochtend keek, vanmiddag keek, 240 of zo. Dus dat mag nog iets meer hoor, maar dat tegen de tijd dat deze podcast online is, is dat hopelijk ook iets meer geworden. Dat gaan we zien.
Maar dit is een discussie die al jaren loopt. Dat lokale partijen zeggen, kom eens even door met wat meer subsidie voor ons. Ja, en dat landelijke politiek zegt, nou.
Klopt. Nee, Veling heeft het ook al benoemd in het rapport wat hij schreef. En die zei ook van zou lokale partij ook gewoon op moeten genomen moeten worden in de wet. Dus,
het zou misschien ook, zit ik nu te denken, de politici klagen toch soms wel over de kloof tussen burger en politiek. Misschien als je meer investeert in lokale politieke partijen, dan kan je de mensen weer een beetje enthousiast maken.
Wie weet, het is een feit dat zo'n 30 of ruim 30% van de partijen die stemmen kregen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is een onafhankelijk lokale partij. Met andere woorden, dat zijn wel partijen waar je rekening mee moet houden inderdaad. En als die partijen bij het spel worden gezet bij het verzekeren van subsidie, nou, dan zet je een behoorlijk aantal mensen inderdaad zet je buiten spel.
Verwacht jij nou nog dat er een enorme corruptieschandaal naar boven komt en dat de gemeente dat zelf meldt. Nee, niet de gemeente. Wat zeg die partij?
Nee,
ja, we gaan het nu opbiechten, Dennis Lamy.
Dat lijkt me absoluut niet. Daar zullen we toch zelf achteraan moeten gaan. Maar goed, daar zijn wij. Dat vinden we leuk om te doen. Dus dat is ook helemaal niet erg. Nee, ik zie het zo dat ik doe nu 2,5 jaar dit dossier. En dat is eigenlijk altijd landelijke politiek. Maar ja, goed, we hebben nu voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen in de tijd dat ik dit dossier heb. Dus is een mooie uitbreiding. Iets meer de diepte in misschien ook lokaal door dit ook mee te nemen. En ik zie het als eerste begin. We hebben nu heel veel partijen in kaart gebracht. We hebben een eerste, laten we zeggen, verkenning hebben we nu gemaakt lokaal. En vanaf hier verder. We zien al wel hier en daar wat lokaal partijen ook al contact zoeken. Dus wellicht daar nog tips uit komen. Zo gaat het toch vaak.
Zijn er al partijen die over een ander zeggen? Nou, ja, echt?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
Van wij doen het allemaal heel netjes, maar je moet dus kijken bij onze concurrent.
Gebeurt. Ja, absoluut. Dat gebeurt, ja. Ja.
Oké, dus tips zijn welkom. Altijd. Zoals altijd.
Altijd. Zeker. Ja.
Dankjewel, Dennis.
Ja, ook bedankt.
Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel!